Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Van de NPO tot Netflix, van de bestsellers tot de grootste flops.
Welkom. Welkom.
Fijn dat je er bent.
Dit is de cultuur- en media-podcast van De Telegraaf.
Welkom bij onze podcast over media en cultuur. Ik ben Daphne van Rossum, ik ben mediaverslaggever bij De Telegraaf. En naast mij staan, zoals vanouds, mijn collega's Rob Goossens en filmjournalist Marco Weijers. We hebben een heel vol programma. We gaan het hebben over ironie, over de cancelcultuur, wat natuurlijk super breed is. Maar daar pakken we wel dingen uit over Paul de Leeuw en over zwijmelfilms voor Valentijn. Rob, ik probeerde jou gisteren te bellen om even te overleggen. Ik kon jou niet bereiken gisteravond. Waar was jij?
Oh, Rob, vertel eens.
Ja, ik zat in Clubhouse. Clubhouse is het nieuwe sociale medium dat audio-only is. Je kunt er niet eens een letter op tikken als je het zou willen. En ik was best wel een beetje sceptisch, moet ik zeggen. Ik dacht van ja, hoe kan dat nou leuk zijn? Maar ik vind het echt briljant. Het is alsof je gewoon op elk moment van de dag je favoriete kroeg kunt binnenlopen, waar dan mensen zitten die je kent, met wie je het leuk vindt om even te ouwehoeren. En het werkt verrassend goed. En ik moet zeggen, het trekt ook al behoorlijk aan. Het is er pas net, dus heel veel mensen zullen er nog niet op zitten. Maar ja, ik krijg eigenlijk elk uur wel een berichtje van die en die uit je contactenlijst zit nu ook op Clubhouse. En ik heb gisteren echt een topavond gehad met deels dus mensen die je kent en deels met wild vreemden. En het deed me helemaal terugdenken aan de tijd dat we nog naar het café konden en dat je dat ook had. Dat dan 3 tafeltjes verderop iemand zit die je kent met 8 mensen die je verder niet kent. Maar dat je dan toch een topavond hebt en dan eigenlijk in 1 avond beste vrienden wordt met 8 wildvreemden.
Het is natuurlijk virtueel, maar zie je ze ook of is het alleen via tekst?
Nee, het is echt alleen maar audio. En je ziet een kamer en je ziet de kamers die op dat moment geopend zijn. En in die kamers, die hebben allemaal een naam. En je kunt dus aan de naam afleiden waar het over gaat. Dus gisteravond werd er gevoetbald en voor de wedstrijd was er een voorbeschouwing op Ajax-PSV met Andy van der Meijden en Jurie Mulder. En ze dacht van, hey, dat vind ik toch wel leuk om even die 2 daarover te horen. En dan snel gaat dan Andy van der Meijden vertellen dat hij eigenlijk helemaal niet naar Everton wilde toen hij nog voetbalde, maar naar Monaco. Maar dat zijn ex heel graag wilde dat hij naar Everton zou gaan. En dan gaat eigenlijk al helemaal niet meer over de wedstrijd. Maar het zijn wel gewoon lekkere gesprekken zoals je die dus in de kroeg zou hebben gehad met Andy van der Meijden als je hem toevallig was tegengekomen. Ja, en die kamers, ja, je kunt erbij omdat je het onderwerp interessant vindt. Je kunt erbij omdat je ziet dat er mensen in zitten die je kent, van wie je denkt van, hé, die wil ik wel weer eens horen of spreken. En het is echt heel slim ingericht. En dit gaat gewoon groot worden. Misschien wel groter dan podcasts.
Elon, oké. Okay. Vlad, can you hear us?
Vlad the Stock Impaler.
Hey guys, thanks for inviting me up. It's good to hang with all of you.
Nou, in deze tijd is dat natuurlijk wel een uitkomst, want we zijn natuurlijk allemaal best wel een beetje aan het vereenzamen. Ik spreek voor mezelf, maar
ja, ik ben heel benieuwd. Je moet zelf de drank meenemen, denk ik.
Je moet zelf de drank meenemen, maar het hele idee van dat we het afgelopen jaar wel wat contact met elkaar hebben gehad, maar geen nieuwe mensen hebben leren kennen, dat wordt eigenlijk soort van opgelost door dit nieuwe fenomeen. Omdat ik gisteravond met een paar mensen 2 uur lang in een room heb gezeten.
Ja, jij bent vrienden met Andy. Wie kan dat nou zeggen?
Nou ja, exact. Ik ben ineens beste vrienden met Andy van der Meijden. Ja, daar ben ik toch wel trots op.
Iemand die geen vrienden heeft gemaakt, Rob, dat is Ivonie. Die moet eigenlijk ook even naar Clubhouse.
Ja, Ivonie die is deze week wel heel erg virtueel en bijna fysiek gelyncht voor een interview.
Geslacht,
dat hij,
ja.
Precies, dat hij 22 jaar geleden had met Britney Spears. Ik denk dat iedereen die onze podcast luistert ook het wel heeft meegekregen. Hij heeft het gewaagd om haar te vragen naar een eventuele borstvergroting. En het heikele punt was natuurlijk voornamelijk
naar
haar borsten überhaupt inderdaad. En het heikele punt was uiteraard dat Britney Spears op dat moment een meisje van 17 was. Moeten we ook niet vergeten vergeten. Het was de tijd waarin Tony Blair haar nog als voorbeeld voor de Britse jeugd neerzette. Omdat zij...
Toen had ze de haar nog niet afgeschoren.
Precies.
Toen was ze nog fris.
En ze stond voor haar maagdelijkheid en weet ik veel wat al niet. En dan gaat Yvonnie toch zo'n seksuele vraag stellen, zou je kunnen zeggen.
Nou, als je terugkijkt, dan is het ook wel heel ongemakkelijk. Want het is echt nog zo'n jong meisje. Het is een kind.
There's one subject we didn't discuss.
Mm-hmm.
What was that? Everyone's talking about it.
Why?
Well, your breasts.
My breasts.
You seem to get furious when a talk show host comes up with this subject. Okay, let's. In general, what do you think about breast implants? Just in general.
Well, I think if that's what you want to do and it, that would make you happy, then I see nothing wrong with it. But I haven't done that. But I think it's sad that people, you know, think I've done that because that makes them want to go out. And, you know, some of the fans that look up to me, they either think bad of me or they may want to go out and do that. But that's not my fault because the press started that. But
exactly.
If you want to do that, that's fine. But I personally wouldn't do that.
Marco, jij hebt haar geïnterviewd, hè?
Ja, toen ze heeft op een gegeven moment een film gemaakt, Crossroads. En toen kwam ze voor de promotie van die film ook naar Amsterdam toe. Dat was heel raar. Ik had een interview, een één-op-één interview met haar. Maar daarvoor was een persconferentie. Een persconferentie. Ik klink nu een beetje als Jan de Bot na één week in Hollywood. Er was een persconferentie in de Grand in Amsterdam. En daar waren allerlei media. Maar hoe Britney benaderd werd, wat voor vragen er aan haar werden gesteld, zei al iets over de gekte eromheen, maar ook hoe mensen naar haar keken. En de vraag die bij mij is blijven hangen.
Do you have a favorite color?
Nee, nou, daar kwam het bij. Het was meer, Britney, als je nou een groente of een stuk fruit zou willen zijn, wat zou je dan willen zijn?
Ja.
Ja, nou ja, ik weet ook nog wat ze antwoordde. Ze zei dat ze heel graag een kiwi wilde zijn, omdat hij heel zacht en groen van binnen is.
Maar uiteindelijk, ze heeft haar hoofd voor de helft ook zo geschoren alsof het een kiwi was.
Ik denk dat die vraag is blijven hangen. Maar even fast forward. Na die persconferentie hadden we een één-op-één interview van een kwartiertje ongeveer. In een hele grote balzaal in de Grand. En dat wat heel ongemakkelijk was, dat we recht tegenover elkaar werden gezet op stoelen. Echt knie aan knie ongeveer. Ik zat op een meter van Britney. Nu zou het niet meer mogen. En ik had 40, 50 vragen voorbereid. Wat ik eigenlijk nooit doe, want meestal loopt een gesprek wel. Maar ik dacht, nou, hier kan het wel eens. En ik was echt binnen 10 minuten door mijn 40, 50 vragen heen. En toen heb ik nog allerlei andere vragen bedacht. Maar alle antwoorden waren van ja, nee, ik weet niet. Schouder ophalen.
Ja. Ik heb precies zo'n interview met haar gehad. Dus dat is voor mij heel herkenbaar dit. Maar ik heb ook wel een beetje de indruk dat zij in die periode ontzettend geleefd werd. En ze was natuurlijk ook piepjong. En...
Ik denk dat het lieve kind... misschien was ze gewoon, is ze gewoon niet heel erg slim. Maar dat geldt voor meer mensen. Dat is helemaal niet erg. Maar ik denk dat ze gewoon behoorlijk verminkt is door haar jeugd. En het feit dat ze een geldmachine was, waar heel veel mensen dachten, ah, daar is wel een voordeeltje aan te behalen. En dat je daar dan na zo'n heel instabiele manier van opgroeien later problemen krijgt, dat vind ik niet zo heel raar.
Nou ja, maar het is... om dan even terug te gaan naar Yvonnie. Nu moeten we met z'n allen blijkbaar geloven dat het moment dat het echt misging met Britney, het moment was dat Yvonnie die vraag durfde te stellen.
Nee. Maar dat is natuurlijk niet zo. En het is ook raar, want destijds heeft daar niemand over gepiept en nu piept iedereen er wel over. Maar het zegt wel iets over de tijd waarin we leven, dat we met terugwerkende kracht gaat iedereen terugkijken naar wat iemand ooit iets heeft gezegd en of dat wel door de beugel kon.
Het voelt voor mij ook heel erg als naoorlogsverzet. In de oorlog hoor je niemand en na de oorlog was ineens iedereen zijn opa.
Precies.
Nou ja, met onze ogen nu kan ik het inderdaad niet goedkeuren. En William Rutte heeft zich ook in de discussie gemengd. En die heeft gezegd, nou ja, het is ook allemaal heel raar gegaan. En ze was ook best overstuur.
William Rutte is de fotograaf die destijds een fotosessie deed nadat Yvonnie dat vraaggesprek met Britney had gehad.
En die zegt dus, nou, ze kwam redelijk overstuurde de studio binnen. En ze vond dat echt een hele impertinente vraag. En dat was helemaal niet goed gevallen bij haar. Dus er zit wel degelijk natuurlijk een verhaal achter.
Ja, nu moeten we ook niet net doen alsof dat het allerergste is dat Yvonnie in zijn leven heeft gedaan. Ik vind het persoonlijk eigenlijk veel erger hoe hij allemaal totaal kritiekloze interviews met weet ik veel wie houdt.
Ik had als intro bedacht de avonturen van Wopke en Lieselot. Dat is een ideaal stripverhaal volgens mij. Maar het stripverhaal eindigt heel snel. Het stripverhaal eindigt namelijk op het moment dat
Ik mag je zeggen, zo voelt het althans, denk ik.
Zeker, zeker.
Dat jij binnenkomt en zegt, zo moet het gegaan zijn, ik word fulltime politicus. Is dat zo gegaan of niet?
Ik weet niet of het zo gegaan is. We hebben het er zeker uitgebreid over gehad. Wil jij koffie, Ivo? Zullen we daar eens mee beginnen?
Ik wil graag koffie.
En als het Lionel Richie is, dan vind ik dat nog wel grappig eigenlijk. Maar als je Wopke Hoekstra hebt en je gaat hem allemaal kritiekloze vragen stellen, eigenlijk vind ik dat veel kwalijker dan dat hij één keer uit de bocht vliegt over een vraag. Te meer omdat we er toen niet over zijn gevallen. Kijk, ja. als er toen een beetje ophef over was geweest en we nu daar nog een keer op terugkijken en denken van nou, daar had wel meer ophef over mogen zijn, ja, dan kan ik me er nog wel een beetje in vinden. Maar er was toen helemaal niks.
Maar ja, het past in deze cultuur. Halina Rijn zei het al in de Volkskrant afgelopen weekend. Iedereen wordt onderdrukt door de heteroseksuele witte mannennorm.
Ja, dat vind ik ook iets heel raars. Larry Flint is overleden. Je denkt, hoe kom ik daar nou in vredesnaam op? Larry Flint was de uitgever van Hustler. In de jaren 70 in Amerika voerden die allemaal rechtszaken. Rechtszaken voor het vrije woord en vooral voor het vrije beeld. En dan vooral voor het beeld dat je alles mocht laten zien als je vond van vrijheid van meningsuiting. Als ik een tijdschrift wil uitgeven met
Hustler.
Ja. Met blote dames die hun benen spreiden. Dan moet dat kunnen. Nou, zijn inspanningen, maar ook die van anderen, leiden tot een cultuur in de jaren 80, 90 dat alles kon. Dat je alles mocht en alles kon. Maar er was wel een heel bepaalde groep van mensen die dat uitmaakte. En dat waren vaak blanke mannen van een bepaalde leeftijd. En iedereen die zich daar tegen verzette, die moest zijn bek houden. En als je als slachtoffer van intimidatie of seksueel misbruik iets zei, dan werd je vooral in een hoekje weggezet. Nou, we hebben afgelopen paar jaar de opkomst van de Time's Up movement gehad. Waarin wordt gezegd, ja, maar slachtoffers moeten niet meer zwijgen. Slachtoffers moeten op het schild gehezen worden en moeten de aandacht krijgen en de bevestiging krijgen die ze verdienen.
Ja.
En dat is aan de ene kant heel goed, maar de slinger
schiet
niet door. En nu is het dat iedere, tussen aanhalingstekens, witte blanke man verdacht is. En dat is natuurlijk ook raar.
Nee, maar het is echt, mensen worden ontslagen zonder enige vorm van protest. Als er al suggesties zijn of er zijn twee aanklachten, dat is al genoeg reden om iemand uit de functie te ontheffen.
Ja, nou, je zag het bijvoorbeeld aan Armie Hammer, een Hollywood acteur. Prachtige films gemaakt. Er worden dingen naar buiten gebracht over dat hij tekstberichtjes waarin hij met vrouwen tekstberichtjes uitwisselt, waarin hij zijn seksuele fantasieën zou uiten en zou zeggen dat hij mensen hun bloed zou willen drinken of hun vinger zou willen opeten. Ik weet het allemaal niet.
Oh, dat is wel een beetje pervers.
Het is een beetje pervers. Nou, dat krijgt dan een enorme aandacht natuurlijk, media-aandacht. En er komen allerlei andere mensen die zeggen, ja, maar ik heb ook een relatie gehad met hem. En dat was ook niet helemaal. Maar er wordt niks bewezen. Er zijn alleen maar beschuldigingen en geen bewijzen. Maar omdat
zijn er geen screenshots van die tekstberichten?
Ja,
dan?
Ja, maar of die dan waar zijn of echt
misschien
zijn, dat is niet helemaal duidelijk.
Misschien was de scène uit de film.
Ja. Wat er dan gebeurt, is dat mensen al per definitie iemand laten vallen. Zo van, ja, hij is besmet.
Waar
dus
is
laten,
vuur.
Dus agenten laten iemand vallen. Ze worden uit films gehaald waar ze eigenlijk in zouden zitten. En de vraag is nu, je bent al veroordeeld voordat je überhaupt beschuldigd bent. En daar zijn meer voorbeelden van.
Ja.
Dus aan de ene kant is het goed dat mensen dat slachtoffers, dat daar meer geloof aan wordt gehecht. En aan de andere kant, je moet niet alles zomaar voedsel aanhouden wat er over iemand wordt beweerd.
Heb jij nou het gevoel, Rob, dat een beetje hetzelfde gebeurt bij Paul de Leeuw nu op één? Dat hij zoveel op Twitter, echt een Twitterstorm over zich heen krijgt. Hij heeft bijna geen schijn van kans meer.
Ja, en dan is hij niet eens een blanke heteroman, maar een blanke homoseksueel. Maar wel van middelbare leeftijd en dat is natuurlijk ook heel erg gevaarlijk.
Dat is al een beetje verdacht.
Precies,
ik ga even een hoekje staan.
Overgewicht.
Ja, en natuurlijk is dat in hetzelfde hoekje te plaatsen. Hij maakt een, nou ja, niet heel sensitieve opmerking over de Aziatische medemens.
Iedereen zegt, nou zie je wel, het werkt niet in China. Het werkt fantastisch, de aantallen waar je over praat.
Ja, het gaat hier ook over de mentaliteit van de Aziatische mensen. Die doen gelijk wat de baas zegt.
Oh ja?
Hij zegt dat Aziaten de bevelen van de leider gedwee volgen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Daar ontstaat dan een storm over. En ja, het... het voelde voor mij heel erg als met een vergrootglas zoeken naar imperfecties. En daar dan enorm over gaan lopen zeiken. Om vooral te laten zien hoezeer de mensen die er ophef over maken zelf deugen.
Ja, precies.
Ja, en je ziet dan, 20 jaar geleden had Paul de Leeuw natuurlijk gezegd van joh, je kunt de boom in. Ja. Maar je ziet dat zelfs Paul de Leeuw nu niet meer kan zeggen van joh, waar maak je druk om? En toch dan een week later de uitzending begint met eerst een excuses aan te maken aan de Aziatische medemens. En uiteindelijk, ik hoop dat er een tijd komt waarin we hier naar gaan kijken en denken van wat waren we gek bezig als we nu naar een interview van 22 jaar geleden van Ivo fucking Nieuwe met een andere blik gaan kijken. Dan hoop ik dat we over 22 jaar ook denken van oké, wat we toen deden, dat sloeg echt helemaal nergens op.
Maar hij laat zich wel vaker gewoon niet zo heel handig uit en niet zo fijngevoelig.
Maar is het gewoon niet, ik bedoel, Paul de Leeuw, Kleinkunstacademie gedaan, cabaretier van origine, iemand die aandacht wil hebben en aandacht nodig heeft, ook nog een ADHD'er die gewoon niet zo hele lange aandachtspannen heeft, is die man wel de goede man op de goede plek in een talkshow?
Nou, want, dat vinden een boel mensen dus niet.
Ik vind Paul de Leeuw oprecht een aardige man en een goede televisiemaker, maar ik denk niet dat hij in een talkshow waarin hij andere mensen de ruimte moet geven, dat hij daar op zijn plaats is. Hij is zo geneigd om en de aandacht naar zich toe te trekken, om met een grap net nog even leuker te maken. En dat is aan de ene kant wel luchtig, maar naar je gasten toe en naar je onderwerpen toe is dat gewoon hier niet op zijn plaats.
Nou, het hele idee van de vrijdagavond van Frans Klein was natuurlijk dat het licht amusement was, dat het iets luchtiger de toon was dan de rest van de week. In die zin begrijp ik die keus wel. En kijk, het is natuurlijk wel een hele authentieke originele man. En het is natuurlijk ook
Maar het wordt toch een beetje de Paul de Leeuw show weer. En die twee dingen die botsen wat mij betreft veel te veel.
Nee, de grap is, je wilt eigenlijk dat het de Paul de Leeuw show wordt. Maar op één is bij uitstek niet personality driven, zoals dat heet. Je hebt personality driven shows. Nou, Jinek, Bo, Humberto. Dat zijn shows waarin je in de onderwerpkeuze de persoonlijkheid van de host heel erg ziet terugkomen. Op één hebben ze er uitdrukkelijk natuurlijk voor gekozen nadat Jinek en Pau tegelijkertijd vertrokken, om daar uitwisselbare figuren neer te zetten.
Ja.
En op het moment dat dat werkte, hebben ze gedacht van oké, we gaan nu toch wat persoonlijkheid daaraan toevoegen. Toen kwam na de zomer Jort Kelder erbij. Later sloot ook Paul de Leeuw aan. Maar je ziet toch dat niet helemaal werkt. Jort Kelder die krijgt van alles over zich heen vanwege de manier waarop hij de show invult. En je ziet dat dus ook met Paul de Leeuw gebeurt. En tegelijkertijd zie ik ook dat Paul de Leeuw misschien wel eigenlijk ongelukkig is in dat decor. Ik moest een beetje denken aan mijn paar maanden bij het SBS6-programma 6 Inside. Nou, we hebben allemaal gezien dat niet het allergrootste succes ooit was. Dat werd gepresenteerd door Jan Versteeg. Jan was een groot talent, is een groot talent. Die kreeg de kans om zich daar ook als host te bewijzen. En wat me op een gegeven moment verbaasde was, en dit is echt niet als steek naar Jan bedoeld, gewoon om mensen een idee te geven hoe dat dan gaat. Jan die kwam elke middag om 2:30 binnen op de redactie. En dat was 3,5 uur voordat de show daadwerkelijk begon. En dan wist hij wat de onderwerpen waren, dan werd er nog een beetje doorgesproken. En dan 3,5 uur later was de show er. Maar eigenlijk is 3,5 uur... super weinig om echt zo'n show voor te bereiden. Hij vond dat geen probleem, want anderen waren de show aan het voorbereiden. Maar je voelde als kijker dat hij een soort van gast was in de show waar hij ook gastheer was. Ja. En dat klopte niet. En datzelfde heb ik nu bij Paul de Leeuw een beetje. De onderwerpen die ze behandelen, dat zijn niet zijn onderwerpen. De onderwerpen die zijn door de redactie aangereikt. En hij moet daar dan zijn persoonlijkheid gaan uitschakelen, omdat het eigenlijk niet de bedoeling is om op één persoonlijkheid te hebben. En dan blijft er van Paul de Leeuw niet zoveel over, behalve dan inderdaad een ADHD'er die net op het verkeerde moment een opmerking maakt die we niet helemaal kunnen waarderen.
Ze hebben ook wel heel veel gasten en er moet zo snel geschakeld worden. En dan hebben ze een Lilian Ploemen en dan hebben ze een interessante art. En dan moet er ook nog over koud water zwemmen gesproken worden. Het wordt zo druk ook allemaal. En dan is hij ook een soort stuiterbal in het geheel.
En een soort aandachtsorgel.
Maar ik denk ook als je zoiets met Paul de Leeuw zou willen doen, dan moet je hem gewoon echt zijn eigen show geven. Dan moet je het geen Op één noemen. Dan moet je ook niet Astrid Joosten ernaast zetten. Nee. Dan moet je gewoon met Paul de Leeuw een vrijdagavond talkshow maken.
Ja.
En misschien dat dan Op één naar de zaterdagavond kan verhuizen. Of dat je Paul de Leeuw wel weer de zaterdagavond geeft. Want dat heeft hij natuurlijk in het verleden ook met groot succes gedaan. Maar dit werkt niet. En waar het nou precies aan ligt,
ja.
Ja, je weet het natuurlijk nooit. Ik heb hem van de week geprobeerd te bellen. Sterker nog, ik heb hem ook aan de telefoon gekregen. Want ik was eigenlijk wel benieuwd hoe hij er zelf in stond. Om eventjes meteen de teleurstelling te voorkomen. Hij zat niet op mijn belletje te wachten. Dus we hebben niet heel lang gesproken. Maar de indruk die ik wel kreeg, was dat hij het ook nog steeds gewoon heel zwaar heeft met het feit dat zijn vader eind vorig jaar is overleden. En dat zijn van die dingen, ja, als kijker zie je het niet echt, maar het kan natuurlijk wel een grote invloed hebben op je show. Dus misschien is het eigenlijk ook gewoon niet het moment voor Paul de Leeuw om in zo'n spannend, voor hem nieuw avontuur te gaan.
Dus niet alleen niet de juiste man op de juiste plaats, maar ook misschien het verkeerde moment.
Dat wil ik zeker niet uitsluiten, inderdaad.
Is hij de zwakste schakel, vind jij, van alle Op één presentatoren op het moment?
Vind ik lastig te zeggen. Ik zou ja willen antwoorden, maar dat is vooral omdat hij ook de hoogste boom is. Jort Kelder en Paul de Leeuw die vangen gewoon veel meer aandacht dan Thijs van den Brink of Carrie ten Apel of Jovanka Ostiana. En uiteindelijk, maar ja, Paul de Leeuw is natuurlijk niet de slechtste presentator van het stel. De slechtste presentator, dat is nu Talita Muse met op korte afstand Jovanka Ostiana op de dinsdagavond. En dan een heel groot gat naar de rest. Maar ja, dat zijn twee talenten, zoals we dat dan moeten noemen, die nadrukkelijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Ja, en van Paul de Leeuw verwachten we met z'n allen dat hij er gewoon staat, omdat hij natuurlijk al weet ik veel hoeveel jaar ervaring in de televisiewereld heeft.
En het is nu 3 maanden, dus dan zou je op een gegeven moment wel denken, dan moet je er een beetje zijn ingekomen. Maar met wie zou Astrid het dan wel kunnen doen? Met Sven of met Jeroen Pauw, met Jaap Jongbloed?
Ja, iemand zonder persoonlijkheid. Nou, je noemt Jaap Jongbloed. Ik denk dat hij uitstekend in de formule past, want er zijn weinig mensen in Hilversum die al zo lang meelopen en zo weinig persoonlijkheid hebben.
Oké, nou, dan zijn we eruit. Jaap Jongbloed het is. Afgelopen vrijdag zagen we Lubach bij Paul de Leeuw. En hij kwam niet fysiek naar de studio, maar hij presenteerde zichzelf via het scherm. Want hij vond niet dat hij de avondklok hoefde te overschrijden om zijn programma aan te prijzen. Vind jij het jammer dat hij stopt? Of dat dit het laatste seizoen is, Marco?
Ja, ik het is in Lubach. Ik kijk er wel heel graag naar. Ik vind het dat hij leuke onderwerpen heeft en dat hij die op een originele manier uitwerkt. Ook altijd wel aan het denken zet en dan met een goede grap je dan soms toch weer net weer de andere richting op laat denken.
Een half uurtje, dat is knap.
Ja, dus ik vind het echt klasse wat hij doet en ik ga dat wel missen, ja.
Ik vind het extreem knap hoe hij onderwerpen waar politici van proberen ze op de agenda te zetten, ook daadwerkelijk op de agenda krijgt. Dus een mooi voorbeeld is dat handelsverdrag met Noord-Amerika TTIP. Iedereen wist wel dat het bestond. En nou ja, laten we zeggen, NRC Handelsblad had er al pagina's over gevuld. Maar het was nog geen onderwerp waar ook de Telegraaflezer een betrokkenheid bij voelde. En hij maakt een uitzending over dat handelsverdrag. En ineens heeft iedereen het gevoel van, hey, dit is geen ver van mijn bedshow. Dit doet er wel degelijk
toe. Het wordt altijd goed compact uitgelegd.
Ja, en dat is toch uiteindelijk, hij is een soort van hofnar, zou je kunnen zeggen. Maar wel een hofnar met een immense invloed. Dat, die eigenlijk vanaf het begin er is geweest, zelfs toen zijn kijkcijfers nog echt waardeloos waren. Ja, en die invloed is natuurlijk alleen maar toegenomen naarmate er meer kijkers kwamen.
Wat vond jij van afgelopen zondag dat hij Rutte de maat nam?
Eerste gevoel is, laat ze zelf op, ga zelf terug naar Turkije.
In plaats van alleen maar stoer taalgebruik, kun je ook even kijken hoe het komt dat er zoveel tuigen.
Dan gaan we niet zoeken naar diepe sociologische betekenissen.
Ik, Mark Rutte, wil niet weten waarom mensen rellen.
Ik ben geen socioloog en wil ik ook helemaal niet zijn hier.
Ja, de premier van Nederland denkt dat sociologie betekent smoesjes zoeken voor crimineel gedrag.
Door ons te gaan verdiepen in mislukte jeugd.
Hij is al 10 jaar aan de macht, dus als er iets van een maatschappelijke oorzaak is voor het ontstaan van rellen of tuig, heeft hij er waarschijnlijk zelf mee te maken.
Ja, Rutte had it coming, zoals de Amerikanen zouden zeggen. Die is zo lang weggekomen met alles wat hij heeft gedaan. Dat
Deval
er een moment
Rutte,
moest
hè?
Komen, precies. Op een moment moest komen dat Lubach zijn licht erover zou laten schijnen. Ja, als kijker en als stemmer op 17 maart... Vond ik het een erg interessante uitzending. Tegelijkertijd had ik ook het gevoel dat we nu merkten dat Arjen Lubach zich wel degelijk bewust is van de invloed die hij heeft. En dat staat toch een beetje haaks op wat hij dan onder andere bij Op1 vertelde. Dat hij juist die invloed nooit heeft gevoeld en dat hij gewoon een leuk programma wil maken. Maar het voelde een beetje als een koorddanser die je van tevoren een paar vragen gaat stellen over hoe die er nou voor zorgt dat hij als hij tussen twee wolkenkrabbers in de lucht bungelt niet naar beneden gaat kijken. Ja, op het moment dat die koorddanser dan op dat touw staat, gaat hij ineens denken aan die vraag van ja, hoe doe ik dat ook eigenlijk? En dat voelde ik een beetje bij Lubach afgelopen zondag. En misschien was het projectie hoor en slaat het helemaal nergens op. Maar als inderdaad Lubach nu zich toch een beetje bewust is geworden van het feit dat hij echt grote invloed heeft, dan vind ik het echt een klasse besluit om nu met het programma te stoppen. Omdat het dan toch niet meer het zorgeloze programma is dat hij de afgelopen 7 jaar gemaakt heeft.
Wat ik me nog altijd afvraag, ik kijk ook vaak Amerikaanse shows, John Oliver of Seth Meyers. Is het nou gewoon echt het afgekeken trucje wat hij op een heel goede manier voor Nederland heeft?
Denk ik, in zekere zin wel. Maar ja, dan zou je ook kunnen zeggen dat elke spelshow een afgekeken trucje is. Want als jij quizvragen hebt en uiteindelijk wint iemand een bedrag van ja, hoeveel variatie zit daarin? En Jan-Jaap van der Wal, die heeft al jaren geleden op Comedy Central, ik geloof dat 2010 was of zo, geprobeerd om een soort van zondag met Lubach te maken. En dat sloeg compleet dood. Dus natuurlijk zie je de inspiratie van dat soort programma's. Maar het is niet gezegd dat als je maar goed kijkt hoe zij het doen, jij het ook kunt. Het is toch echt het unieke talent van Lubach en de interesse die hij voor bepaalde maatschappelijke onderwerpen heeft. Ja. Die net die draai geeft, waardoor je dus een trucje dat inderdaad in het buitenland al bestaat en succes heeft, ook in Nederland succes krijgt.
Ja. Heb je enig idee wat er dan hierna komt voor Lubach? Wat kan hij gaan doen?
Ja, theaters weer in, hè? Dat wil
ja, in ieder geval theater in. En hij heeft een DJ-duo, dus hij zal ook wel weer muziek gaan maken. Maar ik kan mij geen televisielandschap zonder Arjen Lubach voorstellen. Maar ja, wat het precies gaat worden, al sla je me dood. Ik weet dat ze al meer dan een jaar bezig zijn bij zijn productiehuis, Human Factor, met het ontwikkelen van het nieuwe format. Maar ja, het is natuurlijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. Dat zie je ook met Matthijs van Nieuwkerk, die met Matthijs gaat door een leuk programma neerzet, maar nog steeds de kijkers er niet helemaal mee weet te plezieren.
Ja, en het is dan ook heel gastafhankelijk. Dus dat is, daar ben je natuurlijk ook wel weer kwetsbaar in dan.
Ja, dus wat dat betreft, het zou logisch zijn natuurlijk als Lubach in dat maatschappelijke debat actief blijft
doorging,
met het programma.
Ja.
En misschien iets inderdaad met meer gasten. Maar ja, satire zal er ongetwijfeld wel in zitten. Maar ja, op welke manier? Ik weet het niet. En Arjen Lubach gaat het ons voorlopig nog niet vertellen. Daaruit maak ik wel ook op dat ze er nog lang niet zijn. Dat als hij nu al had geweten van dit wordt mijn volgende hit, had hij echt wel alvast een tipje van de sluier opgelegd.
We laten ons verrassen.
We laten ons ook verrassen door wat er op Valentijns gaat gebeuren. Ik weet bijvoorbeeld niet, krijg ik bloemen? Krijg ik een ring? Krijg ik chocola?
dat is ook jouw verlanglijstje. Zullen we het even door aan jouw Amman even doorspelen?
Ja, inderdaad. Maar ja, ik weet wel welke film ik ga kijken.
Oh, welke film ga jij kijken?
Nou,
daar ben ik wel heel nieuwsgierig.
Ja, want mijn dochter die is 13 en die heeft helemaal Titanic ontdekt. En die wil ze als een soort Teletubbies. Again, again, again. Dus die hebben we nu al 3 keer gezien. Ik denk dat we hem de 4e keer gaan zien.
Ja. Heeft ze dan ook een favoriete scène?
Nou, op het einde als het heel spannend wordt en ze dreigen, ze moeten afscheid nemen, dat water wordt steeds hoger.
Oh ja, ja, ja.
Ik vind het ook allemaal wel dat je zo tranen voelt.
Ik ben wel heel blij voor jou dat haar favoriete film niet The Notebook is. Want als er één film is die ik echt niet meer dan 1 keer, sterk nog, die ik eigenlijk niet eens 1 keer wil zien, dan is dat wel The Notebook.
Ja, The Notebook is gebaseerd op een boek van Nicholas Sparks. En die heeft allemaal van zulke soort snel verfilmbare boeken gemaakt. Al die films zijn niet om aan te zien. Maar ja, de regenscène met Ryan Gosling en Rachel McAdams. dat is toch wel voor veel mensen wel een favoriet.
Wel opvallend veel pubermeisjes die dat heel
Die hebben toch... En Titanic is natuurlijk de meest iconische scène misschien wel op de boeg van de Titanic.
Maar kennelijk spreekt het nieuwe generaties ook weer aan. Dus dat is op zich wel heel leuk. Maar wat is nou jouw favoriete...
Ja, en mijn favoriete romantische scène... Is geen zoenscène. En sterker, het is een scène waarin ze elkaar niet eens zien. Het is een film uit 1998, geregisseerd door Julio Medem. Een Spaanse regisseur die magisch realistische films maakt. De film heet Los Amantes del Círculo Polar, de geliefde van de Poolcirkel. Het gaat over een jongen en een meisje die in hun jeugd al elkaar kennen en ook heel close zijn. Ze raken elkaar kwijt door allerlei omstandigheden en hun hele leven lang blijven ze naar elkaar zoeken op een bepaalde manier. Mm. En er is een scène, al ons leven, we bewegen ons allemaal in cirkeltjes en soms raken die cirkeltjes elkaar. En er is een scène in de film, die speelt zich af in Barcelona op een groot plein waar terrassen zijn. En je ziet een van die twee, zie je zitten op het terras. En wij weten dat ze naar elkaar op zoek zijn. Maar je ziet de ander, zie je ook het plein oplopen. En die gaat ook zitten, maar op een ander terras met de rug naar hem toe.
En dan krijg je het Jan Klaas effect. Draai je om.
Precies, dat gevoel.
Se puede correr hacia atrás. Unas horas atrás. Una vida. Estar enamorada no es fácil. No basta con desearlo. Hay que oírlo.
En dat zegt ook wel iets over, misschien over mijn romantische gevoel, maar over romantische gevoelens in het algemeen. Het gaat vaak ook over de afstand die trekt en over dat je heel graag wil dat het goed komt.
Ik vind dat een van de
mooiste scènes. Hoewel heel weinig mensen die film
kennen. Ik ga hem zien.
Kennen,
ik ben helemaal enthousiast naar dit verhaal.
Deed ik een interview met Katja Herbers, die net met haar acteercarrière begon. Ze was net van de toneelschool af. En ik vroeg haar naar haar favoriete film. En toen zei ze, Los Amantes del Círculo Polar.
Dus, en toen werden jullie verliefd op elkaar.
Nou nee, zo mooi is het niet geworden.
Jullie draaien nog steeds om elkaar heen natuurlijk.
Ik ga me daar niet over uitlaten voor de rest. Maar het pleitte voor de filmsmaak van Katja Herbers.
En jouw romantiek speelt zich af in Clubhuis, denk ik, zondag.
Die avond die hou ik toch even vrij voor mijn vriendin. Gisteren kreeg ik al wat geïrriteerde blikken, omdat ik de hele avond in Clubhuis zat. Dus dat moet geen gewoonte worden, heb ik al wel aangevoeld. En ik zit ook te denken.
Ga jullie samen een romantische film kijken dan misschien?
Wie weet. Ja, en ik wilde heel snobistisch zeggen dat Harold en Maud mijn favoriete liefdescène bevat. Maar in de voorbereiding hadden we het er al over. En toen kwam ik niet echt tot een concrete scène. En toen dacht ik ineens van ik ga gewoon wat anders roepen. En ook als een soort van morele steun aan Armie Hammer die nu onder vuur ligt. Ga ik Call Me By Your Name zeggen. Ja. En de mooiste scène uit Call Me By Your Name is niet een scène tussen Armie en zijn geliefde. Maar Elio heet die jongen, gespeeld door Timothée Chalamet. Maar tussen Timothée en zijn vader, Chalamet. Heel goed, dankjewel. maar tussen Elio en zijn vader. Elio en Armie, die hebben de hele film geprobeerd om hun homoseksualiteit te verbergen voor de familie van Elio. Maar blijkbaar heeft zijn vader dat al die tijd doorgehad. En op een gegeven moment zit Elio met zijn vader op de bank en vertelt zijn vader dat hij blij is voor Elio, omdat hij die liefde heeft kunnen vinden in zijn leven. En Elio zegt niks terug, maar je voelt gewoon die vaderlijke liefde en dat het ook geen gesprek hoeft te zijn om wat toe te voegen in die verhouding tussen hem en zijn vader.
Zo'n vader wens je iedereen?
Zeker weten, ja.
En zeker voor Valentijn.
Right now you may not want to feel anything. Maybe you never wanted to feel anything. And maybe it's not to me you want to speak about these things, but feel something you obviously did. Look, you had a beautiful friendship. Maybe more than a friendship. And I envy you.
Dus geen romantiek in die zin van het woord, maar gewoon familie en liefde en een breder soort romantiek.
Ben ik voor.
Ja, nou, bedankt jongens en tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan op je favoriete podcastplatform. voor meer van ons.